Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pastors Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God.
Hoeveel hebben kijken wel eens mee met de woensdag livestreams die we doen? Oké, cool. Wie wist niet dat we een woensdag livestream hadden? Oké, nou, bij deze. Elke woensdag om 12 uur zijn we nu afgelopen woensdag weer mee begonnen. Elke woensdag om 12 uur hebben we een livestream op YouTube en Facebook. Afgelopen week hadden we iets van 150 man die meekeek. Dus dat is geweldig. Gewoon om het woord te delen. Maar waar we afgelopen woensdag mee begonnen zijn, is een serie over renmeesterschap. En vandaag gaan we verder met dat onderwerp, renmeesterschap. En we gaan vandaag 8 dingen delen, 8 kenmerken van een goede renmeester. Als we het hebben over renmeesterschap, denkt iedereen gelijk aan geld. En dat is daar onderdeel van, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Het gaat over nog veel meer dingen. En we gaan beginnen in 1 Korinthe hoofdstuk 4, beginnend in vers 1 en 2. En daar gaan we nog wat dingen over delen. En ik geloof dat dit je gaat helpen. Hoeveel geloven dat we een God van wonderen dienen? Amen. Weet je wat ik gemerkt heb? Dat hoe beter een renmeester ik ben over mijn zaken, hoe meer wonderen ik zie. Amen. Soms blijven we hangen in een plek waarin we altijd in een plek zijn van nood. Oh, hier, als u niet doorbreekt, dan verzuipen we. En zulke momenten hebben mijn vrouw en ik gehad. Maar wat we eigenlijk hebben zien gebeuren en wat ik geloof dat God wil, zie je in Deuteronomium 8, zag je dat God Israël nam uit Egypte en ze waren slaven in Egypte en hij bracht ze naar een beloofd land. Maar ze moesten door een woestijn heen en in die woestijn hadden ze elke dag een wonder nodig. Elke dag wonder. Water uit de rots, brood uit de hemel. Maar het was niet Gods bedoeling dat ze bleven in de woestijn en elke dag maar leefden van, oh heren, help! Gods bedoeling was dat ze zouden gaan naar een land vloeiend van melk en honing. Een land van overvloed. Een land van meer dan genoeg. Amen. En eigenlijk heeft dat heel veel te maken met renmeesterschap. We gaan lezen hier in 1 Korinthe hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Dan is Paulus aan het woord en hij spreekt tot de kerk in Korinthe. En hij zegt, laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders. Dan zou je ook het woord renmeesters kunnen zetten. Dienaren van Christus en beheerders of renmeesters van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verwacht of verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Dus hij geeft daar 2 woorden, dienaren en renmeesters. Dienaren en beheerders. Toen ik in begin juli onderweg was naar Afrika, was ik gewoon in het vliegtuig, was mijn Bijbel aan het lezen en deze tekst sprong er zo bovenuit. En eigenlijk sinds die tijd ben ik ermee bezig over servants and stewards, servants and stewards, servants and stewards. Dienaren en renmeesters, dienaren en renmeesters. Ik ben erop aan het kouwen geweest de afgelopen paar maanden en ik geloof dat er een hoop in zit dat door heel de Bijbel heen zichtbaar is waar we van kunnen leren, waar we van kunnen groeien en waar we onszelf kunnen positioneren voor de beste tijd ooit. Amen. Dus servants and stewards. De Bijbel zegt een hele hoop over wat voor positie wij hebben. Weet je, in Petrus spreekt de Bijbel over dat wij koningen en priesters zijn. Hoeveel koningen hebben we hier? Hoeveel priesters hebben we hier? Amen. Als je een kind van God bent, ben je een koning en een priester. Daarnaast zijn we zonen en dochters. Hoeveel zonen en dochters van God hebben we hier? Amen. We zijn de bruid van Christus. Als man ben je een bruid, als vrouw ben je een zoon. Maar we zijn verder niet in de war. De Bijbel zegt, we zijn het hoofd en we zijn niet de staart. Dus de Bijbel spreekt over allerlei dingen, wie we zijn, positioneel en wie we zijn als kinderen van God. Maar de Bijbel spreekt hier ook over dat wij niet alleen koning en priesters zijn, maar dat we ook dienaren en renmeesters zijn. Zie je, we delen een hoop over koning zijn en priester zijn en regeren in dit leven en de duivel onder je voeten en al die dingen meer. Maar er is daarnaast een heel ander element, een andere zijde van die munt aan. En dat is het deel renmeesterschap en het deel dienaarschap. Niet stil worden nu. Hoeveel mensen dienen hier in het huis? Amen. De Bijbel spreekt over Jezus dat voordat hij aan het kruis ging, dat hij wist wie hij was. Hij wist waar hij vandaan kwam. Hij wist welke prijs hij ging betalen voor zijn kinderen, voor zijn volk. Maar tegelijkertijd, wetende de prijs die hij zou betalen, nam hij de plek van een dienaar in. En hij waste de voeten van zijn vrienden, van zijn discipelen. En hij zei, als ik dit vandaag voor jullie gedaan heb en u noemt mij hier, en dat ben ik ook, zei hij. Dan moet je ook hetzelfde doen. Dan moet je ook die plek van dienaar innemen, zei hij. Weet je, en dat is wie we zijn als kinderen van God. We zijn dienaren van God, maar we zijn ook dienaren van het volk van God. We mogen zijn kinderen dienen. Voor de mensen die dienen in een dreamteam, dat is wat we doen. En hopelijk is dat niet een ding dat we alleen doen op zondag, maar dat het een levensstijl wordt van dienstbaarheid. Een levensstijl van, hoe kan ik anderen helpen? Hoe kan ik tot zegen zijn? Ik ben gezegend door de Heer om tot zegen te zijn. Dus dat is dienaarschap, maar daarnaast is dat stukje beheerderschap of renmeesterschap. En daar gaan we het vandaag over hebben, over renmeesterschap. De Bijbel zit boordevol, helemaal het Nieuwe Testament, boordevol elementen en voorbeelden van renmeesterschap in actie. En ik geloof dat als we hierover beginnen te delen, dat er een wereld voor je open zult gaan. En dat je jezelf gaat zien in een nieuw licht en dat je gaat wandelen met nieuwe openbaring. Renmeesters zijn mensen die de verantwoordelijke zorg voor het bezit van de eigenaar dragen in het belang van de eigenaar. Een renmeester is iemand die verantwoordelijke zorg voor het bezit van de eigenaar in het belang van de eigenaar draagt. Dus iemand die, hedendaags voorbeeld, laat zeggen je hebt een hele hoop geld en je hebt iemand nodig die jou helpt met investeren. Tot hoeveel rijke mensen hebben hier? 2, oké, geweldig. Jackie, jij mag weer. Spreek over de zegen. De Bijbel zegt, de zegen van de Heere maakt? Rijk. Oké, dus ik spreek over jou. Amen. Er komt een dag waarin jij bij die bankier gaat zitten en zegt, hey, ik heb te veel geld, help me even. Ik geef al 90% weg, maar die 10% wil ik goed investeren. Want de Bijbel zegt, ik zal een erfenis achterlaten voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Hoeveel gaan dat doen in Jezus naam? Oké, nu zijn we wakker. Oké. Dus die persoon, die is de eigenaar, maar die komt bij een bankier of bij een vermogensbelegger of wat dan ook. En die zegt, hey, hier is een deel van mijn inkomen, hier is een deel van mijn vermogen. Ik wil dat jij dat deel neemt en het de verantwoordelijke zorg draagt over dat vermogen en het belegt of het investeert in het belang van mij. En toen Jezus naar de hemel ging, gaf hij ons deze wereld. Hij gaf ons het evangelie, hij gaf ons het woord, hij gaf ons de gemeente, hij gaf ons de verantwoordelijke zorg van wat van hem is, om daar goede zorg voor te dragen in zijn belang. Renmeesterschap, ik ga er meer over delen, want we zijn inleiding aan het geven. Renmeesterschap zie je overal terug. Je ziet het terug in je eigen geld, weet je. In hoeverre ben je een goede renmeester? Geef je 10e, ben je aan het zaaien? Heb je een budget, weet je wel. Sommige mensen zijn hun eigen kaalvreter. Oh heren, u zou toch de kaalvreter bestraffen? Ja, maar kijk in de spiegel. De Heer is niet naar de Zara gegaan voor jou en de duivel ook niet. Ik ben jarenlang mijn eigen kaalvreter geweest. Maar het is goed om een budget te hebben. Het is goed om daar verantwoordelijke zorg over te dragen. Over je eigen inkomen en over je geld. Daarnaast over je werk. Je bent daar een renmeester op je werk. Hoe gedraag je jezelf daar op je werk als renmeester, als ambassadeur van het Koninkrijk van God? Ben je daar verantwoordelijke zorg aan het dragen over het eigendom van de eigenaar? Weet je, als het niet jouw bedrijf is, je bent een werknemer, je bent in dienst, dan, als het goed is, kan die eigenaar of die werkgever verwachten dat jij er als christen de kop bent en niet de staart. Niet alleen maar, ja, ik ben de kop en niet de staart, ik ga niet op tijd komen, ik ga niet lang blijven. Ik heb de gunst van de Heere, halleluja. Weet je wel wie ik ben? Ik ben een koning en ik ben een priester. Ik ben de kop en niet de staart. Ik ben een zoon van God. Denk je dat? Nee, dat dus niet. Nee, maar als je daar bent als dienaar en als rentmeester en dat je zegt, hey, die eigenaar die kan mij een hele hoop toevertrouwen, wetende dat als het in mijn handen komt, dat er zegen van God erop komt en dat het goed beheerd wordt. Amen. Dus op je werk, daarnaast over je kinderen. Kinderen zijn niet van jou, we zijn rentmeesters over die kinderen. Op een dag zeggen ze, toedeloe, ik ga uit huis, ik ga mijn eigen ding doen. Amen. Maar in die tijd dat we ze wel hebben, zijn we renmeesters over ze, om ze op te voeden in de dingen van God. Zodat op die dag, we leren ze de juiste weg te bewandelen, zodat op die dag dat ze het huis verlaten, dat ze weten wat de rechte weg is. We zijn renmeesters, we zijn beheerders daarover. Daarnaast over je relaties, je huwelijk, je vriendschappen. Sommige mensen besteden helemaal geen aandacht eraan en hebben helemaal geen investering daarin en hebben geen sterke, diepe relaties. Is enorm belangrijk. We zijn gemaakt om relaties te hebben. We zijn gemaakt om vrienden om ons heen te hebben. We zijn gemaakt, het maakt niet uit wat het nieuws zegt, je kunt niet isoleren en gewoon vrij en blij zijn om anderen te beschermen. Dat is onzin. We zijn gemaakt om in gemeenschap te leven met elkaar. We zijn gemaakt om vriendschap te hebben en relatie te hebben. Ook dat zie je terug in de kerk. En daar moeten we renmeesters over zijn. Sommige mensen zeggen, oh, bid voor me dat ik vrienden mag vinden. Ja, ik kan bidden, maar dat is daarnaast ook iets dat wij zelf moeten doen. Dat wij die persoon bellen en zeggen, hey, hoe is het met jou? Of als die persoon ons belt, dat we niet alleen over onszelf praten, maar dat we ook beheerders zijn en renmeesters zijn van die relaties. En zorg dragen over, hey, hoe is het met die ander? Oké, dat is een heel andere preek. Daarnaast, renmeester over, van de week een nieuw lid in onze familie gekomen, over je konijn. onze dochter smeekt al jaren voor een huisdier, om een huisdier. En uiteindelijk, onze harde hart is eindelijk verzacht. Na een hoop gebed en smeken is ons harde hart verzacht. En ik dacht echt, ik zit deze week al de hele week naar mijn vrouw te kijken. Wie ben jij en wat heb je met mijn vrouw gedaan? Als er iemand geen huisdier wil, dan is deze Puerto Ricaanse vrouw. Maar deze, ze liet slaat, zoals een fotootje zien online van een lichaam zo met een hart. En in het hart stond een konijn. En ze zei, dit ben ik. Helemaal verliefd op dat konijn. Zoverre, ik slaap in het hok en het konijn slaapt in mijn bed. Nee, zover zijn we nog niet. Maar we hameren het bij onze dochter erin. Je bent de renmeester van dat konijn. Want als jij denkt dat ik dat hok schoon ga maken, dan heb je het echt faald. Jij hebt de verantwoordelijke zorg over dit dier. Ik niet. Dus ze heeft gisteren heel netjes dat hok helemaal schoongemaakt. En komkommers erin gelegd en weet ik wat allemaal. Dus renmeesterschap kun je al jong leren. De wereld en de vijand. Ik geloof dat het plan van de vijand is dit. You will own nothing and you'll be happy. Wie hebben dat wel eens gehoord? You own nothing and you'll be happy. Dat is eigenlijk het plan van de vijand. Het antichrist plan is om de eigenaar te zijn van deze wereld. Toen Adam en Eva in de hof geplaatst werden, werden ze geplaatst niet als eigenaars van deze wereld, maar wel als renmeesters van deze wereld. God zei, ik plaats jullie in de hof. Ik plaats je daar als renmeesters, als beheerders in deze hof. En ik zegen je om deze hof, om het paradijs te vermenigvuldigen en heel de aarde ermee te vullen, om het zo maar te zeggen. De aarde was leeg en zonder vorm, maar de hof van Eden werd midden in de aarde geplaatst. En God zegende Adam en Eva en hij zei, vervul de aarde, heers over deze aarde. En ze waren daar renmeesters. En God bracht alle dieren bij Adam en Eva. En ze mochten hun al de namen geven aan al de dieren. En God bemoeide zich er niet mee. Alle namen die Adam aan de dieren gaf, dat waren de namen die ze hadden. Zij waren eigenlijk koning op deze aarde, maar als renmeesters, beheerders van deze aarde. De hemel is van God, maar de aarde heeft aan de mens gegeven. Maar toen gebeurde er wat. De Satan, die kwam in de vorm van de slang natuurlijk. En hij met listige verleidingen en misleidingen, met halve waarheden, kwam hij bij Adam en Eva aankloppen. En zij gaven eigenlijk de heerschappij door ongehoorzaam te zijn aan God. Gaven zij de heerschappij van deze aarde, de sleutels van deze aarde, gaven zij over aan de Satan. Zie, met renmeesterschap komt altijd verantwoording. Komen altijd kaders. Als je niet de eigenaar bent, kun je niet meer doen en laten wat je zelf wil. Heel de wereld leeft zo een beetje. Hè? Van ja, maar het is mijn lichaam, ik kan ermee doen en laten wat ik wil. Het is mijn geld, het is mijn tijd, het is mijn wereld, ik kan doen wat ik wil. Maar zo werkt het niet. De wereld is niet van ons. Zie, er zijn bepaalde kaders, er zijn bepaalde verantwoordelijkheden en daarmee ook verantwoording die afgedragen moet worden aan de eigenaar. En Adam en Eva hadden in die hof hadden ze een bepaalde kader gekregen. Van alle bomen mag je eten, maar niet van die ene. De tiende. Waarom? Om Adam en Eva en de mens, om het zo maar te zeggen, eraan te herinneren, je bent renmeester, niet eigenaar. Het is met een open hand, is het aan je gegeven. Maar je mag het met een open hand vasthouden, niet met een gesloten hand. Zoals die vogels in Finding Nemo. Mijn, 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 mijn. Maar eigenlijk sinds de zondeval, wordt de mens zo geboren met ik en de rest kan stikken. Van mij. Als je, drie kleine kinderen in een zaaltje zet met allemaal speelgoed, dan is het niet, die kinderen zeggen niet van hoe kunnen we het eerlijk verdelen. Alle drie kinderen, je hebt één kind, die hebt helemaal niks. Je hebt een ander kind, die hebt alles. En een ander kind zit in een hoekje te huilen, omdat hij zegt, het is niet eerlijk. En als je zegt tegen die ene kind met die handen vol met speelgoed zo, zeg je, wil je niet een beetje delen? Nee, ik had dat als eerste gepakt. Het is van mij. Als we niet oppassen, zijn we stel volwassenen die ook zo zitten. Het is mijn. Ik heb het heerlijk hard voor gewerkt. Zie, we zijn niet gemaakt om hebberig te zijn. En gierig te zijn. En al die dingen. We zijn gemaakt om tot zegen te zijn. Maar daarnaast is er een flow van de antichrist in deze wereld die zegt, you'll own nothing and be happy. Waarom? Je zag het gebeuren toen Jezus naar deze wereld kwam. En hij verleid werd 40 dagen lang in de woestijn door de vijand. En de vijand op een gegeven moment zei tegen Jezus, hij liet hem al de koninkrijken van deze wereld zien. En hij zei, als jij voor mij buigt en mij aanbidt, zal ik je alles geven. Want hij zei, het is aan mij gegeven om dit te geven aan wie dan ook. Wie had het aan de duivel gegeven? Adam en Eva hadden hem die heerschappij gegeven in de hof. Want Adam was koning over de wereld, maar hij was ongehoorzaam aan God. En daardoor gaf hij heerschappij van deze wereld, gaf hij over aan de Satan. En toen Jezus oog in oog kwam te samen met de Satan, zei hij niet van, ja, maar je liegt. Nee, hij zei, ja, dat is zo, maar ik ga jou niet aanbidden. Ik ga alleen God de Vader aanbidden. In andere woorden, ik ga nog steeds eigenaar van deze wereld worden, maar niet op jouw manier. De vijand wil niks liever dan eigenaar zijn van dit hele ding en het allemaal in eigen handen houden. You own nothing and be happy. Om het allemaal onder zijn eigen controle te houden. De media onder zijn eigen controle te houden. De financiële systeem onder zijn eigen controle te houden. Het onderwijssysteem onder zijn eigen controle te houden. Het politieke systeem onder zijn eigen controle te houden. Maar er is een kerk van Jezus Christus, geloof ik, die aan het opstaan is. Die niet zeggen, hey, het is allemaal onder mijn controle. Want zolang het onder vleeselijke controle is, is het onder het Babylonische systeem. Maar een leger van gelovigen die zeggen, hey, als het in mijn hand is, is het onder het koningschap en de heerschappij van Jezus Christus. Ik ben niet langer van deze aarde. Ik heb Jezus verklaard als mijn Heer. Als mijn machtige eigenaar. Want dat is wat Heer betekent. De Bijbel zegt het, hè? Alle die Jezus Heer noemen, zullen gered worden. Dat is alle die heerschappij geven en overgeven van hun leven en alles wat ze hebben aan Jezus, die zullen gered worden. In andere woorden, ze brengen het onder het koninkrijk van God. Wat is het koninkrijk? Jezus kwam en hij predikte het koninkrijk. Hij zei, voor het einde van deze wereld zal het koninkrijk van het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden tot de getuigenis voor alle volken. Wat is het koninkrijk? Het kingdom. Het is het domein van de koning. Je hebt twee koninkrijken in deze wereld. Het koninkrijk der duisternis en het koninkrijk der licht. Het koninkrijk van God dus en het koninkrijk van de Satan. De Satan wil alles onder zijn heerschappij houden. Alles onder zijn domein houden. Maar Jezus is gekomen, heeft de sleutels van de vijand afgenomen. Hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij zei, ga dan heen. In andere woorden, hij zei, ga heen en predik het evangelie van het koninkrijk. Laat aan de wereld weten, er is een nieuwe koning die regeert over deze aarde. En alles mag komen onder de heerschappij van koning Jezus. Maar de kerk zit nog zo vaak en zo lang vast in rat race. Weet je wel, op zondag halleluja, maar maandag tot en met zaterdag bezig voor zichzelf. Maar wat als we nou een begrip krijgen en een openbaring krijgen dat ons hele leven is gekomen onder de heerschappij van koning Jezus. Dat zoals Theo getuigde, mijn bedrijf komt onder de heerschappij van koning Jezus. Zoals Petrus had in Lucas hoofdstuk 5, toen hij de hele nacht gevist had en niks gevangen had. En hij helemaal gefrustreerd als hij net aan het schoonmaken was. En Jezus kwam, hey, mag ik je boot? Mag ik je bedrijf? Wil je het overgeven aan mijn heerschappij? Wil je het brengen in mijn koninkrijk? Wil je het overleggen in mijn handen? Wil jij mij de eigenaar maken van jouw boot? En jouzelf positioneren als simpel renmeester, niet eigenaar? Petrus deed het. Maar het was een stap van geloof. Mag ik jouw boot gebruiken voor het koninkrijk van God? Mag ik jouw boot gebruiken voor het evangelie van Jezus Christus? Dat is eigenlijk wat hij zei. En Jezus stapte die boot in en begon het evangelie te prediken. Begon te prediken over het koninkrijk van God. Het koninkrijk der hemelen dat in onze hart is gekomen. Halleluja. Stukje hemel hier op aarde, in jou. Het koninkrijk van God is niet hier of daar. Het is in u. In u. Het DNA, hemel, is al in je gekomen. Halleluja. Daarom, deze aarde is ons thuis niet. We're just passing through. Dus Jezus begon te prediken over hoe ziet dat koninkrijk eruit. En wat is de cultuur van het koninkrijk. En wat is het DNA van het koninkrijk. Zalig de barmhartigen. Zalig de hongerigen en dorstigen naar gerechtigheid. Hij begon te prediken. Wat is het DNA en de cultuur van dat koninkrijk. Waar kom ik vandaan vanuit de hemel. En ik wil je laten weten hoe het er daaruit ziet. Leef niet langer zoals een aardse kip zonder kop. Leef als een arend. Vliegend op de wind van de Heilige Geest. Als een hemelburger. Dus misschien niet zo, maar Jezus begon beter te preken dan dat. Maar hij begon over het koninkrijk van God te prediken. In de boot van Petrus. Petrus zat ernaar te luisteren. En toen, hij dacht van nou, dat was wel mooi. Omdat ik hier gewoon VIP seating mocht hebben. In mijn boot. Terwijl Jezus in mijn boot aan het prediken is. Kom ik in ieder geval met een goed verhaal thuis vandaag. Ik heb geen vissen, maar wel een goed verhaal. En als je een paar Volendammers kent, zijn allemaal vissers. Die hebben ook altijd goede verhalen. Maar het liefst vis met een goed verhaal. Amen. Dus ik denk, Petrus was vast niet anders. Maar Jezus stopte daar niet. Want als je hem heer maakt van jouw leven en van alles wat je hebt. En jij dus jezelf positioneert niet als eigenaar, maar als rentmeester. Dan gebeurt er iets. Want Jezus vraagt nooit iets van ons. Om van ons weg te nemen. Hij is geen berover, hij is een beloner. Zeg het hardop, mijn God is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Dus Jezus zei, oké, ik heb je boot gebruikt voor mijn koninkrijk. Nu stap je ook in koninkrijk zegen en in koninkrijk overvloed. En dan zeg je, ga uit in het diepe en werp je net uit voor catch a fish. En Peter zegt, Heer, u bent een geweldige predikant, een goede dominee, je kan mooi preken. Maar van vissen weet u helemaal niks. Want we hebben de hele nacht gevist en men vist 's nachts, niet overdag. We hebben de hele nacht gevist, we hebben niks gevangen. Dus bedankt voor de preek, u hoeft me niet terug te betalen, is oké. Okay. We zijn moe, ik wil naar bed, weet je, morgen een nieuwe dag. Maar Jezus zei, nee, gooi je net uit, man. En Peter zei, oké, op uw woord zal ik mijn netten uitwerpen. Zie, als je jezelf als renmeester positioneert in het koninkrijk van God en hem eigenaar maakt van je leven, dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat het woord werken in je leven. Als je zelf op de troon zit, dan is het een frustrerend leven in het christendom. Veel mensen leven gefrustreerd in de kerk. Ze van, ja, maar ik doe zo mijn best en ik doe dit en ik doe dat. Ja, maar heb je werkelijk je hele leven overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus? Is hij werkelijk heer van je leven of speelt hij een rol in je leven? Groot verschil. Ja, sommige mensen zeggen van, oh ja, ik had zoveel ontdekt in het leven al. En toen kwam Jezus er nog bij en het was de kers op de taart. Weet je wat het evangelie is? Het evangelie is, ik was een zondaar, ik was dood, ik was onderweg naar de afgrond, naar de hel. Maar toen, verdiende helemaal niks van de liefde van God. Maar toen stapte Jezus binnen. Jezus stapte binnen en maakte van deze puin op, maakte hij iets moois. Hij gaf mij eeuwig leven. Hij waste mij schoon van al mijn zonden. Hij gaf mij een nieuwe natuur. De natuur van het leven van God. En de natuur van hemels eeuwig leven. Ik kwam uit de dood. Ik kwam uit het graf. En ik kwam in het leven van God terecht. Halleluja. En mijn hele leven draaide om. Je misschien zegt, ja, maar ik had een hartstikke mooi leven voordat ik bij Jezus kwam. Ja, maar je was wel spiritueel dood. Geestelijk dood. Je was in het koninkrijk der duisternis. Maar de Bijbel zegt, hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van het licht van zijn zoon en de liefde. Halleluja. Halleluja. Dus Petrus bracht het onder de heerschappij van het koninkrijk van God en ging vissen. En voordat hij het wist, zat ze net zo vol, dat ze net begon te scheuren. Nu moest degene waar hij normaal gesproken competitie mee had, moest hij erbij roepen. Hey, kom helpen, we hebben te veel vissen. Ze net vulde zich niet alleen. Zijn boot begon zich te vullen. En hij viel op zijn knieën neer. En hij zei, Heere, ga weg van mij. Ik ben een zondig mens. Maar Jezus zei, nee man. Het is alleen nog maar het begin. Ik ga u nog veel grotere dingen laten zien. Laat die netten achter. En kom en volg mij. En ik ga je vissen van mensen maken. Halleluja. 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 Als je je leven werkelijk helemaal overgeeft aan de heerschappij van de koning, dan gaat het leven een avontuur worden. Oh, gloria God. Dan ga je op maandag naar werk zo. Oeh, halleluja. It's a good day. Something good is coming my way today. Als je onder de wind van de Heilige Geest komt, om het zo maar te zeggen. Als jij je zeilen bijdraait en ze draait met de wind van de Geest mee, dan gaan dingen gebeuren. Gloria aan God. Maar we zijn vaak zo nog zelf aan het struggelen en zelf zo hard bezig om, zoals wat Adam en Eva deden, ze begonnen vijgenbladeren te maken. Ze begonnen zichzelf te bewijzen naar God dat ze zelf wel goed dingen konden doen. Alles vanzelf. Ik ga het zelf zo hard proberen en dan kan ik dat presenteren aan God. En misschien kom ik dan ook op het podium te staan met een getuigenis van wat God, maar eigenlijk ik gedaan heb. Nee. Wij zijn niks en Hij is alles. Zonder Hem kunnen wij niks doen. Amen. En we mogen alles brengen onder Zijn heerschappij. Zie, wij, de Bijbel zegt, waar je jezelf aan gehoorzaamt, waar je aan gehoorzaamt, daar word je een slaaf van. Daar word je dienaar van. Toen Adam en Eva gehoorzaam waren aan de slang, werden ze, wat? Een slaaf van de zonde. Zo ook wij in het Nieuwe Testament, je kunt gered zijn, maar als je jezelf continu onderwerpt aan de leugens van de vijand, en dat jezelf dus brengt onder zijn heerschappij, dan kun je nog wel gered zijn, maar ga je een hel op aarde hebben. Snap je wat ik bedoel? Als je huwelijk continu onderwerpt aan ruzie en de werken van het vlees en wat dan ook, dan ga je nog gered zijn en dan ga je afvragen op zondag van, hey, hoe kan het dat deze mensen glorie, halleluja hebben, maar bij mij werkt het niet. Omdat waar je jezelf aan gehoorzaam maakt, daar word je een dienaar van. Daarom zegt de Bijbel, stel je leden ter beschikking aan de gerechtigheid, aan de heiligheid. De Bijbel zegt dat op een dag als renmeesters, en dit is belangrijk om te noemen in deze hele lange inleiding, dat we rekenschap af moeten leggen als renmeesters. Vele mensen zijn wel bekend met de gelijkenis van de talenten in Matteüs hoofdstuk 25. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar Jezus geeft de gelijkenis en zegt, er was een heer en die gaf verschillende van zijn dienaren, gaf hij talenten, dat is geldstukken. Aan de een gaf hij 5, aan de ander 2 en aan de ander 1. En toen zei hij, ik ga op een verre reis naar een ver land en op een dag kom ik weer terug. Occupy till I come. Doe hier zaken mee totdat ik terugkom. Dus zij gingen allemaal aan de slag. En die ene die 5 had, die verdiende nog 5 bij, die had er 10. Die ene met 2 verdiende nog 2 bij, die had er 4. Die ene met 1, die verstopte het. Die zei, ik heb maar zo weinig en ik ben zo bang. Die verstopte zijn talent en die zei, van, toen de meester terugkwam, gaf hij het terug aan hem. Wat daar zichtbaar is in die gelijkenis over die renmeesters, over die beheerders, is dat ieder van hen, toen de meester terugkwam, toen de heer of de eigenaar terugkwam, moesten ieder van hen rekenschap afleggen van hun renmeesterschap. En dit is een belangrijk ding om in ons hart een openbaring van te hebben. Want er komt een dag dat in ieder van ons voor de troon van Jezus Christus komt te staan en rekenschap aflegt van ons leven. Het is belangrijk om dat te beseffen. Want als wij leven zoals de wereld, is mijn leven, is mijn lichaam, is mijn whatever, mijn geld, mijn tijd, ik doe wat ik wil. Op een dag staan we voor Jezus en leggen we rekenschap af van, hey, wat heb je gedaan met je tijd? Wat heb je gedaan met je talenten? Wat heb je gedaan met je treasure? Wat heb je gedaan met je tong? Wat heb je gedaan met die dingen? En sommigen zullen lof ontvangen. En sommigen zullen met gebogen hoofd daar staan. En hun hele leven zal opgebrand worden. Maar ze gaan zelf de hemel in, maar als door vuur heen. En een van de verlangens en een van de pijlers voor de river is dat we leven een leven met eeuwigheidswaarde. Dat we leven met eeuwigheidsfocus. Dat we niet alleen leven voor hier en nu, pluk de dag. Que sera, sera, whatever will be. Maar dat we leven met een focus op de eeuwigheid. Dat wij leven voor die dag dat we voor Jezus komen te staan. Om die woorden te horen. Goed gedaan. Goede en trouwe dienstknecht. Ga binnen in de vreugde des Heren. En zoals die film Gladiator. Dat is al heel oud. Ik voel me elke keer weer steeds ouder als ik hem weer noem. Maar dat is een mooie film. Die ene gladiator die zegt, what you do in life echoes in eternity. Wat wij doen hier in het leven heeft impact voor de eeuwigheid. Op een dag leggen we rekenschap af van ons leven hier op aarde. Dat zie je hier ook in, dat zie je ook in Lucas 16, vers 1 en 2. Lucas 16, vers 1 en 2 geeft Jezus een andere gelijkenis. En dan zegt hij, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit dat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. Als voorganger in deze kerk, ik ben me er zeer van bewust. Mijn vrouw en ik, we zijn ons er zeer van bewust dat dit niet onze kerk is. Je zult ons niet horen zeggen, ja, maar mijn kerk, mijn mensen. Zoals je veel andere voorgangers wel hoort praten. Maar wij hebben niet aan een kruisgang om te bloeden voor jou. Jij bent niet van ons. Je hebt geen river in je oor gestempeld staan, zoals een schaap. Amen. Jij hoort bij Jezus. Amen. Maar wij zijn wel renmeesters van de kudde hier. En dat doen we met heel ons hart. En dat doen we met al onze kracht. Dat doen we met alle liefde. Willen we hier de beste renmeesters zijn die we maar kunnen zijn. Omdat op een dag, weten we, Heere Jezus zal op een dag vragen, hey, wat heb je gedaan? Heb je de schapen mishandeld? Heb je de schapen gebruikt voor je eigen doeleinden? Heb je de schapen gebruikt voor je eigen glorie? Of heb je ze opgebouwd? En heb je ze toegerust? En heb je ze gevoed met mijn levende woord? Heb je ze lief gehad? Heb je ze gediend? Heb je in je hoek gestaan om te doen wat ik je geroepen heb te doen? Niet voor eigen glorie, maar voor mijn glorie. En ik wil daar op die dag wil ik lof ontvangen en geen rebuke. Amen. Maar zo ook. Misschien heb je een bedrijf, of misschien leid je een team, of wat het ook maar is dat je doet in het leven. Doe het met een soort heilige vrees op een dag. God kijkt mee. Niet met, oh man, Big Brother's watching me en ik kan niet meer vrij en blij zijn. Nee, vrij en blij, maar wel met een vrees. Niet een angst zoals een vrijdag de 13e angst. Chucky komt 's nachts langs om een dood te steken. Maar met een respect en een eerbied voor God. Dit zijn zijn zonen. Dit zijn zijn dochters. Ik zeg het wel eens tegen jonge mensen die beginnen te daten. Van hé, die dame die je nu aan het daten bent, is een dochter van God. Hoe je met haar omgaat is zeer belangrijk. Renmeesterschap. Er staat ook in Romeinen 14 vers 12. Er staat, zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Je zult daar niet staan. Ja, maar ik hoorde bij de river en daar werden zoveel zielen gewonnen. Ja, maar ik zat bijna elke week naar Pastor Ben te luisteren hoe die naam zat te schreeuwen. En als deel van de river, je zaait mee, je bouwt mee. Natuurlijk, we zijn allemaal deel van de vrucht ervan. We hebben allemaal ons deel daarin te doen. Maar uiteindelijk is het ons eigen leven. Dat overgegeven is aan de heerschappij van God. Dat wij mogen inzetten voor zijn glorie. Daarmee gaat ook gepaard dat voor degenen die goed rentmeesterschap hebben, dat er beloningen zijn. Wie houdt er van beloningen? Amen. Dus zo kunnen we ook wandelen. Dat wij wandelen op zo'n wijze, zoals Paulus zegt in 1 Korinther 9, dat wij de wedloop zo lopen dat we winnen. Hoeveel winnaars heb ik hier vandaag? Amen. Glorie aan God. Dat we zo lopen dat we winnen. Dat we niet maar gewoon een beetje op los leven. Dat we niet gewoon een beetje onbewust leven van de tijd waarin we leven. Maar dat we leven met focus. Dat we leven met een doel. Dat we leven met eeuwigheidsfocus in ons hart en op ons netvlies geprent. In Matteüs 25, die ene die 5 talenten had ontvangen en die vermenigvuldigde. Die hoorde, goed gedaan, goed en trouwe dienstknecht. Over weinig bent u trouw geweest en over veel zal ik u stellen. Oh, halleluja. Dat gaat jouw getuigenis zijn op die dag. Dat we voor Jezus komen te staan. Als je zegt van ja, maar zoals ik nu leef, nog niet. Dan is vandaag een oproep vanuit het hart van God aan jou. Om welke adjustment je ook maar moet maken. Welke koerswijziging je ook maar moet maken. Om die vandaag te maken. Zodat op die dag dat je de eindstreep behaalt. Dat je daar kan zeggen, ik heb de eindstreep behaald. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de wedloop gelopen. Ik heb impact gemaakt. En ik heb het gedaan met de juiste motieven voor de glorie van God. Over veel zal ik u aanstellen. Zie, hoe we hier nu leven, bepaalt in zekere mate hoe we daar straks gaan leven. Er zijn hemelse kronen te behalen. Veel mensen leven alleen maar voor aardse kronen. Een Lamborghini nu. Als je er eentje hebt, gefeliciteerd. Geniet ervan. Maar er is nog veel meer. Ik wil veel liever... Hey, allebei mag ook. Maar veel liever, als het erop aankomt, heb ik liever die hemelse ding. Want hier op aarde is maar heel kort. Alle vlees is als gras. Het is als stof. Het is hier vandaag en morgen is het weer weg. Ons leven is in het licht van de eeuwigheid. Is maar zo kort. Maar mensen leven hun leven alsof het eeuwig duurt hier op aarde. Maar we hebben een eeuwig leven. Hemels leven. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Ik wil je... Ik heb er 8 opgeschreven. Ik had eigenlijk 10. Ik heb ze al afgekort. Ik heb ze al verkort naar 8. En ik weet niet of ik er doorheen kom. Ik ga mijn best doen om er zoveel mogelijk te delen. Maar we gaan in ieder geval een paar kenmerken van een goede renmeester gaan we delen. Zodat jij bereid bent en voorbereid bent om te wandelen in dat juiste spoor. You ready? Nummer 1, betrouwbaarheid. Iedereen zegt betrouwbaarheid. In 1 Korinthe 4 vers 2 hebben we al gelezen. Er staat, en verder wordt van beheerders verwacht. Verlangt dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Iedereen zegt betrouwbaarheid nog een keer. Betrouwbaarheid en trouw. In Matthäus 25 zegt Jezus, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Ga binnen in de vreugde van de Heer. Trouw. Trouw is de essentiële basis van renmeesterschap. Wat betekent om trouw te zijn? Trouw betekent dat je... worthy of trust bent. Dat je iemand anders jou kan vertrouwen, om het zo maar te zeggen. Dus dat wordt in het klein al getest. Jezus zei het in Lucas 16, wie over het minste ontrouw is, zal over grotere dingen ook ontrouw zijn. Maar wie in het minste trouw is, zal in het grote ook trouw zijn. Dus God test ons en kijkt naar onze, hoe we handelen en hoe we omgaan met kleine dingen, om te zien of we klaar zijn voor grotere dingen. Zo werkt promotie in het Koninkrijk van God. Als je trouw bent in kleine dingen, dan kan God je toevertrouwen met meer dingen. In mijn oma's huis, die was Fries, had je zo'n bordje. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Hoeveel Friesen hebben we hier? Hebben jullie Friesen? Zei ik dat oké? Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. De wereld is goed, maar de minste koenen beter. Dat was een ander bordje dat daar hing altijd. De wereld is goed, maar de mensen kunnen beter. Maar daar zijn we ook hard mee bezig. Daar zijn we zo hard ziel aan het winnen. Maar veel mensen, ook christenen, zeggen, ja, maar dat kleine wil ik niet doen. Ik wil het grote. Ik wil op het podium staan. Ik wil massa's mensen bereiken. Ik wil campagnes doen. Ik wil een kerk leiden, wat dan ook. Maar hoe ga je om met het kleine? En in het koninkrijk is het een wet dat je niet toevertrouwd kan worden met het grote als je niet start met het kleine. Is een wet. Dan kun je zeggen, ja, maar is niet eerlijk. Ik heb deze kwalificaties, ik heb deze talenten, ik heb deze gaven van God gekregen. Nee, maar ontrouw in het kleine. Ontrouw in het grote. En trouw is dat je waardig bent dat iemand je iets toe kan vertrouwen. Dus in ieder geval, laten we kijken naar onze jobs bijvoorbeeld. Om het gewoon heel erg naar elke dag te brengen. Je job. Op maandag kom je op werk. Je baas, je manager, je supervisor, wat dan ook. Kan die naar jou kijken en zeggen, man, op deze persoon kan ik vertrouwen. Als ik hem een taak geef, dan weet ik, het wordt gedaan. Het wordt gedaan met effectiviteit. Het wordt gedaan met efficiëntie. Het wordt gedaan met een blij hart. Het wordt gedaan in mijn belang. Want dat is wat een rentmeester is. Die managt het eigendom van de eigenaar in het belang van de eigenaar. Kan jouw manager, jouw supervisor, je baas of wat dan ook, je teamleider in de kerk, kan die naar jou kijken en zeggen, man, ik kan die vertrouwen. Ik kan op die bouwen. Ik weet dat ze er gaan zijn als ze zeggen dat ze er gaan zijn. Ik kan op hun woord vertrouwen. Je zegt, ja, maar Ben, nu maak je het wel heel praktisch. Ja, maar het woord is praktisch. Want als jij je eigen woorden niet kan vertrouwen, hoe kun je dan in een gebed komen en zeggen, Heer, uw woord zegt en uw woord zegt. Als je niet je eigen woorden kan geloven. Hoe kun je tegen een berg zeggen, wijk, als je 2 minuten daarvoor hebt gezegd, ja, ik ben er om 10 uur en je bent er om 11 uur. Amen. Ik weet dat dit basic dingen zijn, maar ik breng het gewoon naar het hele basale, het hele basic dingen. Om het gewoon zichtbaar te maken. Want we maken het soms zo geestelijk. Maar renmeesterschap gaat meer om wat je doet in de kerk op zondag. Het gaat over dat dagelijkse leven. Hoe ga je om met je huis? Je auto? Ja, maar ik ben aan het geloven van een Rolls Royce. Maar de Fiat Panda hou je niet schoon. Ik claim een Rolls Royce. Ja, maar... Doe eerst even een kleine beurt voor die Fiat Panda, want die loopt op 3 wielen nu. En de laatste keer dat de olie is vervangen is in 2016. Maar de kleine dingen laten zien hoe we de grote dingen gaan managen. En we zijn uiteindelijk beheerders van grote dingen. De kinderen van God. Het evangelie van het koninkrijk. Eeuwige zaken. De zalving van de Heilige Geest. Dat zijn de echte schatten. Gods kracht, Gods aanwezigheid. Maar hoe kunnen we verwachten dat God ons gaat gebruiken op grotere niveaus? En ik geloof dat God ons... Man, er zijn dingen achter de schermen bezig. Grotere niveaus voor de river. Maar daar hebben we een heel leger van leiders nodig. En als we deze dingen niet doen, dan kunnen we geen leiders zijn. Trouw. Iedereen zegt trouw. De Bijbel zegt in Spreuken 28, vers 20. Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen. Oh, halleluja. Als je trouw bent, dan komt de zegen achter je aan. Trouw in je tiende. Trouw op je werk. Trouw naar je kinderen. Trouw naar je vrouw. Trouw naar je man. Trouw is uiteindelijk, ten eerste, is het trouw aan God. Nathan, what are you doing? You throwing stuff at me? We protesten hier op de voorste rij, worden rotte appels naar me toe gegooid. Liefste kind in de hele wereld. Maar trouw aan God, nummer 1. Veel mensen zijn trouw aan een systeem. We zien dit vaak in kerk, kerkwereld. Dat mensen trouw zijn aan een bepaalde kerk waar God al lang vertrokken is. Sorry dat ik degene moet zijn die deze dingen zegt. Ja, maar als ik daar wegga, dan valt het helemaal in elkaar. Laat het maar in elkaar vallen. Want als God het niet meer omhoog houdt, waarom, wie ben jij dat jij het nog omhoog houdt? Dat is hetzelfde als in de woestijn zitten en de wolken zo lang vertrokken. Zeg, ja, maar hier hebben we ons tent geplaatst en God had gezegd dat we hier moesten zijn, dus ik ben trouw hier. Nee, je bent dom. You're missing out. Je had in de beweging van de geest kunnen zijn. Er zijn letterlijk... Ja, ik ga er niet eens over. Halleluja. Ik groei. Ik word volwassenen. Halleluja. De Heer kan me steeds meer toevertrouwen. Oké. Hoeveel zouden zeggen van... Hey, God geef me maar een paar miljoen. Dat wil ik wel. Dan kan ik... Niemand durft zijn hand op te steken. Maar hoe gaan we nu om met die paar duizend, of die paar tienduizend? Of met 100.000? Zie je hoe de dingen werken? God kijkt naar het kleine om te zien of we meer kunnen toevertrouwen. En natuurlijk, we zaaien en we geven onze tiende en we geloven en we roepen de oogst binnen en al die dingen meer. Maar daaraan toevoegen we, zonder van die dingen weg te nemen, daaraan toevoegen we... Hé, maar ik heb ook een budget. En hé, het lekt niet allemaal uit. Ik betaal mijn rekeningen op tijd. Hallo? Ik ga geen schulden aan die ik niet kan betalen. Al dat soort dingen. Dat is enorm belangrijk. Dat heeft ook met trouw te maken. Kan iemand op jouw woord vertrouwen? Kan iemand van jou op aan? Nummer 2, we gaan snel door, want het wordt ijzig koud hier binnen. Nummer 2, liefde. Iedereen zegt liefde. Om een goede renmeester te zijn, moet je liefde hebben. Want de Bijbel zegt, zonder liefde was ik niets. 1 Korinther 13. Ook al had ik talen van mensen en engelen en had ik geloof om alle bergen te verzetten. Ook al gaf ik me al mijn geld aan de armen om wat dan ook te doen. Maar had de liefde niet, was ik niets. Niets. De Bijbel zegt, Paulus zei, de liefde van Christus drinkt ons. De liefde van Christus drijft ons ertoe om al die dingen te doen. Het is de liefde van God. En uiteindelijk, wat God van ons verlangt, is dat we de eigenaar lief hebben. Dat we hem lief hebben. Want als die basis van liefde er is en die basis van trouw naar hem toe is, wat gebeurt er dan? Dan gaan we altijd vanuit ons hart dingen op de juiste manier managen, omdat de liefde doet zijn naaste geen kwaad. Romeinen hoofdstuk 13. De liefde doet de naaste geen kwaad. Dus als mijn drijfveer liefde is, dan ga ik ervoor zorgen dat ik de naaste geen kwaad doe, gewoon uit mijn hart. Dan ga ik ervoor zorgen dat de Heer vanuit je hart alleen al, niet vanuit buiten uitwendige wetten en regels, maar van inwendige drive en een inwendige liefde en inwendig verlangen. Ik wil de Heer pleasen. Ik wil de eigenaar blij maken. Ik wil dat hij naar me kijkt en zegt, yes, dat is mijn zoon, maar kijk, dat is mijn dochter. Zo kijkt hij toch wel, maar je snapt wat ik bedoel. Onze drijfveer moet liefde zijn. En de Bijbel zegt, weet je wat zo mooi is? De Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5, de liefde van God is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest. Dus die liefde is er. Maar de vraag is, in welke akker zaaien we? Zaaien we in de akker van onze geest of zaaien we in de akker van ons vlees? Dus de liefde van God is uitgestort in onze geest. Galaten hoofdstuk 5, de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zelfbeheersing. Halleluja, ik had ze alle 9. Dat zit allemaal in je geest, in je wedergeboren geest. Maar dan in Galaten 6 zegt de Bijbel, in 1 hoofdstuk verder, zegt hij, hey, dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Als je in je vlees zaait, zul je uit je vlees verderfs oogsten. Maar als je in je geest zaait, zul je uit de akker van je geest eeuwig leven oogsten. Dus ja, de liefde van God is uitgestort, maar welke akker zaai je? Waar leef je? Leef je altijd in het vlees of leef je in de geest? Leef je in de liefde? En ieder van ons die leeft op deze wereld, heeft 1001 mogelijkheden waarschijnlijk deze week al gehad. Om uit de liefde te stappen. Om geïrriteerd te worden, om te gaan snauwen, om geen zelfbeheersing uit te oefenen, maar gewoon maar whatever. Maar de liefde van God helpt ons om te blijven daar, in de akker van de geest. En daar te blijven zaaien. Nummer 3, loyaliteit. Loyaliteit aan de eigenaar. Loyaliteit aan de Heer. We leven in een generatie die erg onloyaal is. Ik weet niet of dat een woord is. Kijk even naar Tobias. Onloyaal. Ne? Disloyal. Disloyal in het Engels. Niet loyaal. Loyaliteit is... Ik had van de week had ik een gesprek om... Er gaat een stel trouw hier. En ik vroeg aan hen van wat is nou... Een tekst die voor jullie spreekt voor jullie huwelijk. En zij zei gelijk, Rut. Hoofdstuk 1, vers 16 en 17. En dat is een tekst die ik nog nooit gehoord had voor een huwelijk. Normaal is het 1 Korinthe 13 of Song of Solomon of zo. Maar dit is wel heel gaaf. Dit spreekt echt over loyaliteit. En dat is Rut 1, vers 16 en 17. Maar, er staat, maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan om u te verlaten en terug te gaan. Bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat spreekt over loyaliteit. I am loyal to you. Nummer 1, loyaal naar de Heer toe. Als je een hart van loyaliteit naar God hebt, dan weet hij ook, als deze goed zit, die verticale relatie goed zit, dan gaat het hier horizontaal ook wel loslopen. Loyaliteit naar God toe. Heren, ik zit vast aan u. Ik ben getrouwd met u, om het zo maar te zeggen. Veel mensen in de kerk daten God. Knipperlichtrelatie. Oh heren, ik hou zo van u, want u geeft me zo'n fijn gevoel. Ga even een rotweek. Ze gaan pleuren op. Nou, dat zeg je niet tegen God. Maar dan zeggen ze, ja, maar nu heb ik er geen zin meer in. Nu voelt het niet meer fijn. Maar als je getrouwd bent, dan heb je een commitment gemaakt. Dan ben je trouw, dan ben je loyaal. Dan zeg je, het maakt niet uit. Come hell or high water, I stick with you. Amen. Ik geloof dat we hier een leger van mensen hebben die loyaal zijn aan Koning Jezus. Dat ook al moesten ze de hel aanvallen met een waterpistool zonder water. Dan zouden ze gaan voor Koning Jezus. Achter de aanvoerder aan. Amen. Dat zagen we in COVID. Mensen zeggen, maakt niet uit wat er gebeurt in deze wereld. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Amen. Ook al loopt iedereen bij Jezus weg, ik ga achter hem aan blijven gaan. Loyaliteit. Maar loyaliteit naar God wordt ook beproefd of getest, om het zo maar te zeggen. Nou, hoe gaan we met mensen om? Loyaliteit naar onze relaties. Loyaliteit naar... In ons huwelijk, al die dingen meer. En onze werkgevers. En dat betekent niet dat, zoals ik net zei, trouw betekent niet dat je voor eeuwig op dezelfde plek blijft. maar wel een hartshouding van loyaliteit. Die totdat de Heer je wegstuurt of totdat de Heer je verder stuurt, dat je daar bent. Ijver. Ik ga het zo afronden, want het is halverwege en nou, het is nog niet zo laat als ik dacht. Valt mee. Misschien gaan we nog een uurtje door. Nee, zegt mijn vrouw, nee. Iedereen zegt, hè? We kunnen gewoon door tot volgende week zondag en dan gaan we gewoon van hier naar het bos. Ijver. Romeinen 12, vers 11. Niemand wil een manager of een beheerder die lui is. Romeinen 12, vers 11. Er staat, wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heer. Wees niet traag wat uw inzet betreft. In andere woorden, wees ijverig wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Niet lauw, niet half-half. Vurig van geest en dien de Heer. Niet traag. Zie je, niemand kan dat beoordelen voor jou. En er is ook geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Maar ik geloof wel dat God ons roept om leiders te zijn in deze generatie. En leiderschap heeft te maken met rentmeesterschap. En rentmeesterschap heeft dus te maken met ijver. Want ik weet dat als je, dat zeg je hebt een bedrijf, dan ga je nooit een werknemer aannemen die niet ijverig is. Je gaat nooit iemand in dienst nemen die de kantjes ervan afloopt. Die zegt, oh, weet je, ik kom wat later, ik ga wat eerder weg. Mañana, mañana. Hasta la pasta, tot de volgende villa. Dit doen we morgen wel. Om 4:30 zit ze al op een klok te kijken van, nou, ik kan mijn koffer wel inpakken. En het is bijna 5:00. Nog even Facebook checken. Nee, je wil iemand die ijverig is. Iemand die hart voor de zaak heeft. Iemand die, om het zo maar te zeggen in bijbelstermen, vurig van geest is. Iemand die ervoor gaat. Iemand die met zijn hart erin zit, om het zo maar te zeggen. En in het koninkrijk van God ook. God is op zoek, heel de wereld gaat, zijn ogen gaan over de hele wereld op zoek naar iemand aan wie hij zichzelf sterk kan betonen. Dit is een wereld in nood. En de kerk is het antwoord voor de noden van deze wereld. Maar dan is het ook zaak dat de kerk gaat van baby naar volwassen. Snap je wat ik bedoel? En van baby naar volwassen gaan heeft heel veel te maken met groei in leiderschap. Groei in discipelschap. Al deze dingen over rentmeesterschap zou je net zo goed een titel kunnen geven. Groei in leiderschap. Groei in discipelschap. Maar we maken het vaak heel geestelijk. Dat als je heel hard in tongen kan bidden en voor de zieken kan bidden. En al die dingen doen we. En al die dingen onderwijzen we. Maar vandaag zitten we even in iets anders. Om een ander element toe te voegen aan al die andere dingen. Het element van natuurlijk redmeesterschap. Groei in leiderschap. Groei in discipelschap. En daar gaat ijver mee gepaard. Ijver. Efeso hoofdstuk 5 vers 15 en 16. Daar staat, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen. Maar als wijze en buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Buiten de geschikte tijd uit. Stel, we hebben nog 100 jaar hier op deze aarde. En stel, we zouden weten dat we nog maar 100 jaar hebben. Zou het dan veranderen hoe je nu leeft? Veel mensen liggen op hun sterfbed en zeggen, oh man, had ik maar dit of had ik maar dat. Maar ik geloof dat ik spreek tot een groep mensen die die eindstreep overgaan, niet met regrets, niet met spijt of had ik maar dit of had ik maar dat. Maar mensen die zeggen, Heer, ik heb het alles gegeven. Ik heb mijn heel mijn hart voor u geleefd, met al mijn kracht u lief gehad, met alles wat ik had, elke vezel in mijn lichaam, elke cel van mijn bestaan, heb ik geleefd voor koning Jezus. En ik ren die eindstreep over. Amen. Jezus zei, ik wou dat je heet was en niet lauw. Niet koud. Heet, in vuur en vlam, on fire. Vurig van geest. Ijverig. Hij bestraft de kerk, een van de kerken in Openbaring. Hij zegt, hey, je doet allemaal goede dingen, maar ik heb één ding tegen je. Dat je je eerste liefde hebt verzaakt. Ga terug naar die eerste liefde, zegt hij. Laat het vuur weer branden in je binnenste. Kom terug bij waar het allemaal begonnen is. bij liefde. Liefde voor de koning. Dit begint op een bestraffing te lijken, maar dat is geen bestraffing. Dit is een aanmoediging. Dan nummer 5 is integriteit. Dit is zo'n belangrijke. Integriteit. Integriteit betekent heelheid. Zonder verdeeldheid. Zonder vermenging. Er is heel veel vermenging in het koninkrijk van God. Een beetje voor God, maar ook een beetje voor mezelf. Integriteit is oprechtheid, onkreukbaarheid, rechtschapenheid. Compleet zijn, eerlijk, niet veranderlijk door omstandigheden. Je karakter dat blijft staan onder druk. Een moreel kompas hebben dat niet wankelt. Dat ook al doen allerlei andere dingen, ik wandel op een recht spoor. Ik heb het zo opgeschreven en zo leren we het in de Bijbelschool. Integriteit is, I am who I am, regardless of where I am, regardless of who I'm surrounded with, or regardless of what's happening around me. Ik ben wie ik ben, ongeacht waar ik ben, wat voor omstandigheden om me heen zijn, of met wie ik ben. Ik blijf dezelfde. God zegt ook, ik ben die ik ben. Hij is Jezus Christus dezelfde. Gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Dezelfde zijn. Dat heeft te maken met renmeesterschap, heeft te maken met leiderschap, heeft te maken met discipelschap. Dat God naar ons kijkt en zegt, hey, ze zijn zo op zondag, maar op maandag zijn ze anders. Maar ik geloof dat wij mensen zijn die op zondag en maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrijdag en zaterdag elke dag van de week hetzelfde zijn. Op school, op werk, in onze straat, in de kerk. Altijd hetzelfde. Altijd on fire. Altijd vurig van geest. Altijd vol van Jezus. En dat betekent niet dat je altijd overal maar, hey, weet je dat God van jou had en dat geweldig. Dat hoeft niet altijd overal. Maar dat je je niet schaamt voor het evangelie. Dat je niet meegaat in de stroom van deze wereld. Dat als zij allemaal besluiten om wiet te gaan roken, dat je zegt, ik doe niet mee. Dat als zij besluiten om zich te bezuipen op vrijdag na het werk, dat je zegt, ik doe niet mee. En dat zij dan zeggen, ja, maar waarom dan niet bij zo'n heilig boontje? Zeg je, ja. Ga je geheel anders, ga je Christus leren kennen. Anders dan deze wereld. Vind het niet vreemd. Als mensen naar je kijken en zeggen, jij bent anders. Yes, I am. Jij komt van deze aarde, ik kom uit de hemel. Jij bent uit de duisternis, ik kom uit het licht. Jij mag meekomen met mij, maar ik ga niet meer mee met jou. Ik heb ooit in de duisternis geleefd, maar ik ga nooit meer terug. Want ik heb Jezus leren kennen. Hij is mijn Heer. Hij is eigenaar van mijn leven. En hij mag doen en laten wat hij wil in mijn leven. Halleluja. Jezus was het ultieme voorbeeld van integriteit. Hij zei het ook tegen ons, laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Een renmeester moet trouw zijn en op zijn woorden kunnen vertrouwen. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Dat is compleet zijn, dat is oprecht zijn. En dat is moeilijk soms, want we willen vaak mensen behagen. Van, hey, kun je hier en daar zijn? Oh, ja, ja. Heb je tijd voor dit en dat? Ik ga proberen mijn best te doen, maar je weet dat je niet gaat. wil je op mijn feestje komen? Ja, ik wil echt graag komen. Ik ga komen, oké? Okay? En dan op de dag zelf, ja, ik had toch geen zin, ik ga niet hoor. Maar we vinden het soms moeilijk om nee te zeggen. Toch? Ik vind dat soms moeilijk. Ik wil iedereen blij maken. Maar we kunnen niet altijd iedereen blij maken. Want we hebben prioriteiten. En als je overal ja tegen zegt, dan wordt je ja zo zwak. Want dan, de dingen waar je eigenlijk ja tegen moest zeggen, heb je geen tijd meer voor. Heb je geen energie meer voor, heb je geen kracht meer voor. Dus laat je ja dan ook echt een sterke ja zijn. Ja, ik ga de Heren dienen. Ja, ik ga deel zijn van de River. Ja, ik ga deel zijn van het team. Ja, ik ga geven. Ja, ik ga bouwen. Ja, ik ga zielen winnen. Ja, ik ga tijd maken voor God. En alles wat in de weg komt te staan van mijn relatie met Jezus, daar moet ik maar nee tegen zeggen. Ja, ik ga een goede man zijn voor mijn vrouw. Ja, ik ga er voor mijn kinderen zijn. Ja, ik ga een goede vriend zijn voor een paar vrienden. Maar dan heb je misschien niet zo heel veel tijd meer over. Als je ja zegt tegen al die dingen. Maar heel veel mensen rennen die kant op en die kant op en die kant op en die kant op. En ze zijn zichzelf helemaal kwijt. En ze eindigen in een burn-out. Ze zeggen, hoe kan het nou? Ik ben een christen. Ik hou van Jezus en ik ben helemaal opgebrand. Omdat je ja gezegd hebt tegen 1000 dingen waar God niet in zat. En weet je, zelf ook. Oké, iemand had dit nodig achterin. Als ik stilval, dan gaan mensen automatisch klappen. Oh, hij heeft bemoediging nodig, laat hem aanvuren. Dankjewel, ik waardeer het enorm. Ik had het echt even nodig. In Amerika, we waren zo druk bezig met van alles. Allemaal goede dingen, allemaal in het Koninkrijk van God. En op een gegeven moment, zij werd zwanger en weet je, we waren 24-7, letterlijk 24-7 bezig. Misschien niet 24, misschien 18-7. 18 uur per dag, 7 dagen per week bezig. Voor het Koninkrijk, met blijdschap, echt met heel ons hart. Maar toen op een gegeven moment, we waren helemaal kapot en zei, toen zat ik in de auto en ik zei, Heer, ik kan dit niet meer hoor. En weet je wat de Heer tegen me zei? Zo in mijn geest. Hè, hè? En ik dacht, huh? Dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat ik zou horen, kom op, doe niet zo slap. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Maar daar wandelde ik al in. Weet je wel, in die bovennatuurlijke kracht. En hij zei, hè? Want, en ik zei, huh? En hij zei, ja, heel veel van de dingen die je doet, heb ik je niet gevraagd te doen. Ga nou kijken naar wat ik tegen je gezegd heb om te doen en ga die dingen doen. Ga daarop focussen. En daar ga je de zegen zien. Oh, wauw. Mag dat, Heer? Een goed ding is niet altijd een Godding. Amen. Een goed ding is niet altijd een Godding. En als we onze integriteit willen bewaren, dan moeten we soms nee kunnen zeggen. Dan moeten we soms nee zeggen tegen dingen die goed lijken, maar die niet goed zijn. Of niet van God zijn. Spreuken 10, vers 9. Er staat, wie in oprechtheid zijn weg gaat, wie in integriteit zijn weg gaat, gaat een veilige weg. Maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden. Wie een oprechte weg heeft, wie een rechte weg maakt, wie in integriteit zijn weg bewandelt, die heeft een veilige weg. Het is veilig om oprecht te zijn. Het is veilig om heilig te leven. Het is veilig om rechtvaardig te leven. Het is veilig om in integriteit te wandelen. Weet je wat moeilijk is? Is altijd moeten liegen. Dat je ja tegen iets zegt, maar eigenlijk niet. En dan moet je er weer liegen. Om eronder uit te komen. En dan heb je een leugen verzonnen. En dan op die leugen moet je weer een nieuwe leugen stapelen. Omdat iemand anders weer ontdekt dat je weer... En dus zo graaf je een gat. Ik heb wel eens mensen ontmoet. Het eerste gesprek dat ik met ze had. De Heer zei, leugenaar. Die persoon die startte een bediening. En iedereen liep er helemaal mee weg. Maar ik zei, iets fout. Zit iets fout. En uiteindelijk kwam het allemaal naar buiten. Ook over mij gelogen. Allerlei dingen die helemaal niet waar zijn. Over mij gelogen. Terwijl ik met al mijn macht geprobeerd had te helpen. Maar de Bijbel zegt, de duivel is een leugenaar vanaf het begin. Een van de kernkarakteristieken van de duivel is leugen. En de Bijbel zegt het ook dat in Openbaringen, dat ieder die een leugenaar is, niet het koninkrijk der hemelen binnengaat. Dus het is geen klein dingetje voor God, het is een groot ding voor God. Daarom is onze mond is zo ontzettend belangrijk. Want dood en leven is in de macht van de tong. En als we onze eigen woorden niet kunnen geloven, hoe kunnen we trouw zijn? Hoe kunnen we loyaal zijn? Hoe kunnen we ijverig zijn? Hoe kunnen we integer zijn? Hoe kunnen we al die andere dingen zijn? Hoe kunnen we rentmeesters zijn die God kan vertrouwen? Onze woorden. Daarom zei David, hij zei, Heer, ik bid dat u een wachter voor mijn mond plaatst. Dat ik geen domme dingen zou zeggen, om het zo maar te zeggen. Ik plaats een wachter voor mijn lippen. Soms moeten we dit doen. Hup! Zoals ik net deed in de preek. Ik wilde iets zeggen, ik zei, slik mijn woorden in. Dat is belangrijk. Integriteit. Ik heb er nog 3, maar die laten we over voor een andere keer. Voor degenen die benieuwd zijn, wijsheid, kennis en barmhartigheid. Mag je er zelf op
praten? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons @River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.